De kerkraad maakt u het volgende bekend. De derde collecte is vandaag bestemd voor het evangelisatiewerk in Gent. En volgende week zal dominee Peroos voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het zevende vers van Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. En wat er verder volgt in het zevende van Psalm 72. Stellen wij ons met eerbied onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Psalm 23. We luisteren naar de wet, we zingen het derde van 84 en daarna luisteren we naar Psalm 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 23, vers 5a. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Aan de morgen van deze aan u gewijde dag, dat we samengekomen zijn in uw huis rondom uw woord. En dan mogen wij ook het zichtbare woord in ons midden hebben. Immers, het heilig avondmaal staat aangericht. En Heere, nu bidden wij of gij wilt komen. Want het is alleen uw komst die ons heil volmaken zal. O Heere, wij smeken het u dat het waar mag worden. Wat wij lezen ook. En als de koning aan zijn ronde tafel zit, geef mij naar dus zijn reuk. En daarom bidden we u, o koning van uw kerk, wilt u laag afdalen in ons midden. Wij zijn het niet waardig dat gij onder ons dak zoudt inkomen, maar spreekt slechts één woord en onze ziel zal genezen. En daar bidden we u ook voor de onbekeerden in ons midden, die u nog niet kennen. Zou u met uw koninklijke macht en majesteit krachtdadig in willen grijpen in hun leven, zodat er een breuk komt met de zonde en de wereld, en dat ze u gaan navolgen. En wij bidden u voor degenen die van verre staan, die ook nog nooit geen avondmaal gevierd hebben, die zo heen en weer geslingerd worden en worstelen, bekommerd over de aarde gaan en u de Heere zoeken en roepen, en niet weten hoe ze verder moeten komen, of gij hen door uw Heilige Geest wilt leiden, opdat zij verder gebracht mogen worden, ja, dat ze aan de voeten gebracht mogen worden van hem die gij gezonden hebt, waarvan u ook zelf gezegd hebt in uw woord, Heer Jezus: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dan bidden we u in het bijzonder ook voor uw volk en kinderen, of gij hen genadig wil zijn. U weet, Heere, hoe ze ervoor staan. U weet ook hoe de week van voorbereiding is geweest, en dat de bestrijders van buiten velen zijn en de vrees van binnen soms zo krachtig, en dat de zonde op allerlei manieren hen zo aankleeft, waardoor het soms zo moeilijk is om te komen tot u. Ach Heere, ze hebben ook uw Heilige Geest zo nodig. En schenk hen uw die leidsman in hun leven, zodat ze geleid mogen worden door woord en geest, dat het voor hen een wonder mag zijn wanneer ze opnieuw weer aan uw tafel plaats mogen nemen en dat zij het mogen beleven. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders, zodat de bestrijders voor een ogenblik op afstand worden gehouden, en dat uw volk en kinderen het mogen ervaren dat hier de rust geschonken wordt en het verder van uw huis gesmaakt, dat gij een volle beek van wellust maakt, ja, elk in liefde dronken, zodat de liefde opgewekt mag worden en dat daardoor ook het geloof in de beoefening mag komen, zodat het mag ervaren worden en zij zagen niemand dan Jezus alleen. En wij bidden u of gij uw knecht dan ook wil helpen om hem uit te mogen stallen in al zijn heerlijkheid. Dat kunnen wij niet vanuit onszelf, maar wilt gij onze tong en lippen aanraken, zodat we ook mogen ervaren: gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende, opdat uw knecht een uitdeler mag zijn van die menigelei genade Gods. En dit alles bidden wij niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 23. De versen 1: de God des heils wil mij ten herder wezen. En 2: ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft bij mij in alle tegenspoeden. En 3, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. 1, 2 en 3 van Psalm 23 en de Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking van Psalm 105 en daarvan het 22e vers. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht om hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham had toegezegd. De 22e van Psalm 105, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Matthäus, hij werd krachtdadig door de Heere geroepen. De liefde Gods werd in zijn hart uitgestort. En hij mocht ervaren die breuk die ook in uw en in jouw leven en mijn leven plaats moet vinden om daadwerkelijk verlost te worden van de heerschappij van de zonde. De zonde heeft immers heerschappij gekregen in ons leven na onze diepe val in Adam. En daar kan niets en niemand tegenop. Hoe wettisch ook iemand zou proberen te leven, maar hij zou nooit de heerschappij van de zonde, de liefde tot de zonde, eronder kunnen krijgen. Dan moet een groot wonder in een mensenleven gebeuren, dat de liefde Gods in mijn hart wordt uitgestort. En dat die onberouwelijke keuze wordt gewerkt. En dat er een blijvende droefheid in mijn leven wordt geboren over de zonde, die onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Volg mij, zo riep de Heer Jezus. En toen begon dat navolgen van Christus. Ja, toen moest Matthäus op een school terechtkomen, jongens en meisjes. Namelijk op de school van de Heilige Geest. Om te verstaan wat Psalm 32 zegt. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven en mijn oog, het oog van de Meester, zal voortdurend op u zijn. Want Matthäus moest nog zoveel leren. Hij moest nog gaan verstaan wat het was om met Christus te gaan sterven. Maar ook met hem op te staan. Hij stond nog maar aan het begin. Maar die liefdeskeuze, die is dan onberouwelijk. Kijk, en wat gaat er dan ook beginnen? Dan begint ook de strijd. De strijd des geloofs. Welkom in de strijd, Matthäus. Want dan zullen de vijanden, die zullen trachten om zo'n iemand weer terug te krijgen. En dat zagen we ook vorige week, dat de fariseeërs en de schriftgeleerden op afstand direct hun afkeuring uitspraken over het feit dat Matthäus daar zijn tollenaarsvrienden en zijn zondaarsvrienden had uitgenodigd om hen in aanraking te brengen met de Heer Jezus. En ze vielen de discipelen aan. Maar de Heer Jezus die verdedigde hen. Die verdedigde Matthäus, maar ook zijn discipelen met die bekende woorden dat hij de medicijnmeester is, die niet gekomen was om naar mensen toe te gaan die gezond waren, die de medicijnmeester niet nodig hebben, maar die ziek zijn. Die ziek zijn van de zonde. En zo begint hij eigenlijk waar te maken wat onze tekst ook zegt. En dat mocht Matthäus voor een ogenblik ook enigszins ervaren. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Omdat hij zo overweldigd was door de liefde Gods. En we hebben het aan een luisteren gemeente, de tafel des Heren aangericht. En dan staan we kort stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de gastheer. Ten tweede bij de gast. En ten derde bij het gastmaal. Dus de tafel des Heren aangericht. Vanuit de tekst. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartijders. Gij, zo begint onze tekst. En dat is een verwijzing natuurlijk naar de belijdenis die David uitspreekt: de Heere is mijn herder. Dus het gaat om de Heere. De Heere met hoofdletters. En dat betekent de drie enige verbond, Jehovah. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is mijn herder, zo zegt David. En David die heeft deze psalm waarschijnlijk gedicht toen hij op een hoogtepunt gekomen was. En toen hij koning was. En terug mocht blikken op de weg die de Heere met hem gegaan was. Nee, het is terecht wat Calvijn ook zegt, deze psalm bevat geen klaagtonen, maar een diepe danktoon. Danktoon van een mens die uit ondervinding mocht belijden: de Heere is mijn. Dus door het geloof mocht hij dat belijden: mijn herder. En daarom zal mij ook niets ontbreken. En hij zal mij ook leiden. David gebruikt hier het bekende beeld van de herder. Dat we dikwijls tegenkomen in de Heilige Schrift. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 40 vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Dat zijn de kleintjes in het genadeleven. Die zelf niet kunnen lopen, gemeente. Dat zijn de lammetjes. Hij zal ze in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Dat zijn degenen die bij de schapen naar de schapen toe gaan om melk te drinken. De zogenden zal hij zachtjes dragen. En denk ook aan die bekende belofte uit Ezekiel 34, waar hij aangekondigd wordt als de grote herder van zijn volk, om de verstrooide schapen van het huis Israël bijeen te brengen en ze te brengen op een vette weide. En uiteraard denken we ook aan het beeld dat de Heer Jezus zelf gebruikt in Johannes 10, als hij zichzelf vergelijkt met de goede herder, om zich zo te onderscheiden van de kwade, de boze herders. En dan tenslotte denken we ook aan wat Petrus zegt: want gij waart als dwalende schapen. En dan herinnert Petrus de schapen van die kudde aan hun eertijds. Dat zij vroeger dwaalden in hun verlorenheid. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en de opziener uwer zielen. En de Heere zal ze leiden tot het einde toe. Denk aan Openbaringen 7 vers 17, waar staat: want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn. En brengen tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, de Heere, hij is de gastheer. Hij openbaart zich aan de tafel des Heeren als de herder van zijn volk. En dat doet hij in het bijzonder in de middelaar, in de persoon, de Heere Jezus Christus. De drie-enige God die heeft hem in het bijzonder aangewezen als de herder van zijn volk. Hij is degene die erop uitgaat om die verloren schapen op te zoeken, zoals Matthäus ook mocht ervaren, gemeente. En dan is het kenmerk van die schapen, zoals de Heer Jezus zelf ook zegt: zij zullen mijn stem horen en zij zullen mij volgen. Zo was het bij Matthäus ook. Hij hoorde die stem krachtdadig in zijn hart, dat is de inwendige roeping. En vanaf toen ging hij hem volgen. Kijk, en die herder die openbaart zich aan de tafel des Heeren als degene die de tafel aanricht. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Die persoon, daar dient ook Gods volk op gericht te zijn. De ware avondmaalganger. Niet op zichzelf,
Maar op Hem in de eerste plaats. Op Zijn gewilligheid. Op Zijn bereidheid om u te voeden. Om u te sterken. En dan in het bijzonder op wat Hij gedaan heeft om dat te kunnen doen. Dat Hij allereerst Zijn leven heeft gegeven om dat te doen. En dat tot verzoening van al de ongerechtigheden. Dat er niets in mij en bij mij en van mij is, waardoor ik ooit verzoening zou kunnen krijgen. Maar alleen door dat wat Hij gedaan heeft, dat Hij zijn leven heeft gegeven, tot verzoening van al uw ongerechtigheden. Maar niet alleen tot verzoening, maar ook tot overwinning. Dat is een paradox, gemeente, dat iemands dood de overwinning teweeg brengt. En toch kennen wij daar een prachtig voorbeeld van uit de Heilige Schrift. Als Simson daar tussen die pilaren staat. En hij zegt, Heere, geef mij nog eenmaal de kracht en dat gebouw stort dan neer. Dan doodt hij in zijn dood meer Filistijnen dan hij ooit in zijn leven heeft gedaan. En zo is het ook met Christus dood. Christus dood is ook de overwinning op die tegenpartijders. Wat die tegenpartijders ook trachten te doen om de aandacht van hem te verleggen naar iets anders. Of hem in diskrediet te brengen zoals Matthäus en de discipelen dat moesten ervaren. Dat de Farizeeën hem gingen beschimpen en gingen bespotten. Maar zijn dood is de overwinning op al zijn vijanden. Daarom staat hij hier niet alleen tot verzoening, maar ook tot bescherming van de zijnen. Ja, van wie dan? Onze tweede gedachte. De gast. Want er staat, gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartijers. Dan zie je hoe persoonlijk het is, gemeente. Het gaat hier over gij voor mij. Het gaat hier om zijn kind. Het gaat hier om David. En dan ook hier David in een bepaalde context. Als hij terugblikt op zijn leven. Namelijk in de context van strijd. Hij heeft het immers over voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijers. En je ziet het als het ware voor je. Dat de tegenpartijders, de bestrijders van David, dichtbij zijn. En David kende zulke momenten in zijn leven. Dat Saul heel dichtbij was. En dat hij een gelegenheid kreeg om bij wijze van spreken in eigen kracht proberen die tegenstander ongedaan te maken. Maar dat hoefde niet. Maar dat hij zag dat de Heere dat voor hem deed. Dat de Heere hem beschermde. En dat de Heere voor zijn aangezicht de tafel aanricht. Het gastmaal aanricht. Waar we straks wat over willen zeggen. Maar in die context ziet David dat gebeuren. Om het even vanuit de psalm en vanuit het beeld te illustreren. Alsof de wolven heel dichtbij komen bij dat schaap. Om dat schaap te verslinden. Maar dat de herder ertussen springt. En dat de herder de wolven verjaagt. En vervolgens dat schaap onder zijn hoede neemt. En dat schaap gaat voeden en gaat sterken. En dat ook tot beschaming van die vijanden. Want die wolven moeten dan op een afstand blijven. Die tegenstanders moeten dan op een afstand blijven. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Onze kanttekeningen zeggen zelfs op zo'n manier dat die tegenstanders daar zelfs onder lijden. Dat zij zich kwellen. Dat zij zich ergeren. Dat zij niet verder kunnen komen. Dat zij zich niet kunnen vergrijpen aan dat schaap. Dat zij dat schaap niet kunnen doden. Dat zij dat schaap niet kunnen weerhouden om bij de herder te blijven. En dat zij ook die herder niet kunnen overwinnen. Dat zij niet sterker zijn dan die herder. Maar dat die herder het voor hen opneemt. Dat die herder hen beschermt. Ja, dat David dan tegenover die bestrijders zijn gunst mag ervaren. Hoe de Heere het voor hem opneemt, gemeente. En dat zegt hij met de volle zekerheid des geloofs. Hij zegt dat niet als een misschientje, maar hij mag dat vanuit de verzekerdheid des geloofs ervaren. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tot mijn grote verwondering, Heere, en tot mijn grote blijdschap mag ik zien dat gij het voor mij opneemt. En dat gij mij beschermt, want de bestrijders zijn velen, Heere. De bestrijders van buiten. En misschien hebben u dat ook wel gehad in de week van voorbereiding. Dat de duivel weer van alles geprobeerd heeft om u ervan te weerhouden. Aanstaande zondag gemeenschap te oefenen met uw koning. Met uw herder. En dat hij misschien wel het verleden in uw gedachten heeft geslingerd, zodat je niet anders ziet dan zonde en ongerechtigheid, en dat je van binnen vol vrees bent, dat je misschien wel geen geestelijk leven kunt ontdekken bij jezelf, dat je geen geloof kunt zien, en dat de liefde zo ver ingezonken is, en dat de duivel zoveel grip schijnt te hebben, maar dat de Heer er opeens tussen treedt met zijn woord en met zijn geest om de tafel aan te richten. Maar dat hoeft niet per se nu op dit moment te gebeuren. Dat kan de Heere zeker doen. Maar dat kan ook in de binnenkamer gebeuren. Dat kan ook in de nabetrachting gebeuren. Daar is de Heere vrij in. Maar dat de Heere zijn arm en bestreden schaap ziet. En dat hij weet wat hij of zij nodig heeft. Zodat hij hem of haar beschermd, zoals Matthäus dat ook mocht ervaren. Dan houdt de Heere die doodsvijanden, want dat zijn het, doodsvijanden, op een afstand. Waarom doodsvijanden? Omdat zij het gemunt hebben op dat waarachtige leven. Kijk, daar hebben de hypocrieten geen last van, gemeente, want die kennen dat leven niet. En die zullen dat misschien wel napraten en nadoen, maar die kennen die strijd niet. Die kennen dat roepen, dat schreeuwen tot de hemel niet. Die kennen dat strijden in het gebedsleven niet. Die kennen dat niet om telkens te roepen tot die koning. O Heere, wilt u toch komen? Wilt u toch komen? Wilt u toch tussentreden? Wilt u toch voor mij opnemen? Maar die strijd, gemeente, die strijd die begint gelijk al bij de aanvang van het geestelijke leven. En die zal nooit ophouden tot de laatste snik toe. En wat is het dan een wonder als God in die strijd, door het getuigenis van zijn Heilige Geest, in het hart dat doet afdalen, dat hij nou de tafel aanricht voor mijn aangezicht, terwijl ik er niets aan hoef te doen, terwijl ik er geen steentje aan bijdraag, en dat voor mijn tegenpartijders, dat mijn tegenpartijders voor een ogenblik op afstand moeten blijven. En wat zien zij dan? En dat brengt ons bij onze derde gedachte, bij het gastmaal. Wat zien zij dan als hun ogen geopend worden? Kolbrugge die schrijft in zijn verklaring: wij zien hier een welbereide tafel, waaraan de moeder pelgrim, die zo even uit het duistere dal gelukkig ontkomen is, zich met de Heere Jezus bevindt. Dus dat betekent dat hij gemeenschap mag hebben met de Heere Jezus. Het gaat hier niet over een lege tafel. Kolbrugge die schrijft zo kostelijk dat de Heere dan drieërlei spijzen opdischt aan die tafel. Hij heeft het over de spijzen allereerst van zijn almacht voor dit leven. En hij heeft het over de spijzen van zijn geestelijk koninkrijk voor het geestelijke leven. En hij heeft het over de spijzen die rijdt tot het eeuwige leven. Dus een drieërlei spijzen. Jazeker. Ook die eerste tafel. Die eerste spijze bedoel ik. Voor het gewone dagelijkse leven. Gij richt de tafel toe voor het aangezicht van mijn tegenpartij. Dus voor mijn aangezicht. Want God die onderhoudt zijn kinderen in dit leven. Vanuit zijn almacht. Vanuit zijn vaderlijke goedheid. Want vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar uit die allen redt hen de Heer. De Heer zal ervoor zorg dragen dat het hen aan niets zal ontbreken om door dit leven te gaan. Dat heeft David ervaren, juist in de tijd dat hij moest zwerven in het landschap van Judea. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Dat heeft hij ervaren toen hij ook door een dal van de schaduw des doods ging. En dat toen op dat moment dat de dood zo dichtbij was, de stok en de staf van God hem vertroosten. En dat hij mocht ervaren dat de Heere zo nabij was. De tafel van zijn almacht. Wat Saul ook probeerde om David te doden, maar de almacht beschermde David. En ook als het ging om eten en drinken en onderdak en de zorg voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. De Heere zorgde ervoor. Dat is de tafel van Gods almacht. Hij voedt, hij onderhoudt, hij beschermt zijn kinderen. Zij hoeven niet bezorgd te zijn. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerte met bidden en met smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Want hij richt de tafel toe voor het aangezicht van uw tegenpartijders. Ja, zelfs de beproevingen, zelfs als er bittere smaak op die tafel te vinden is, en hij reikt je die bittere smaak aan, en je moet die bittere pil ook slikken, dan zul je ervaren dat de Heere zoete honing aan de roede verbindt. Dat de Heere juist dat doet beleven, dat hij in alle dingen doet medewerken ten goede. De tweede wat op die tafel te zien is, dat is de koninklijke spijze van Gods genade. Voor het geestelijke leven. We moeten dat niet te veel scheiden van elkaar. Dat gewone lichamelijke dagelijkse leven. En het geestelijke leven. Dat is met elkaar verstrengeld gemeente. Dat geestelijke leven. En dan wijst Kolbrugge op de oud-testamentische paasmaaltijd. En dan wijst hij op het paaslam. Dat op die tafel ook aanwezig was. En wat is dan de spijze die gegeven wordt aan de zijnen, dat is de spijze van de verdiensten van dat paaslam. Dat lam dat geslacht werd, wiens bloed vloeide. En het bloed dat aan de dorpel van de deurposten gestreken werd, zodat de engel des verderfs voorbij ging, zodat dat volk op dat bloed mag zien. Zoals dat straks ook afgebeeld zal worden op het heilig avondmaal. Tot vergeving van zonden gemeente. Zodat er, ja dat het gezien mag worden. Mijn vlees is waarlijk spijze. En mijn bloed is waarlijk drank. Ja dat is dus die geestelijke spijze die voortvloeit uit de verdiensten van het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus gemeente. Om daar te ervaren wat Psalm 138 zegt. Dat hij mijn ziel met kracht versterkt. Dat hij mij vertroost. En dat hij mij ondersteunt in het strijdperk van dit leven. Maar ook tot het eeuwige leven. Zodat dat beginsel dat in de wedergeboorte er reeds ingelegd is. Van dat eeuwige leven gesterkt wordt en gevoed wordt. Zodat hij of zij een voorsmaakje mag krijgen van wat straks in alle volmaaktheid ervaren wordt. Zodat hij aan die tafel mag beleven wat Psalm 63 zo zegt. Want uw goedertierenheid, Heere, is beter dan dit leven. Want dat is die goedertierenheid Gods, die eeuwige verbondsgoedertierenheid die van geen wankelen weet, zodat hij de eeuwigheid in zijn hart mag gevoelen, dat hij de hemel in zijn hart mag gevoelen, gemeente. Ja, dat is weggelegd voor degene die hem vrezen. Jesaja 65 vers 13 zegt heel duidelijk, daarom zegt de Heere, Heere, alzo, zie, mijn knechten zullen eten, doch gijlieden zult hongeren. Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten. Mijn knechten zullen blijde zijn, maar gijlieden zult beschaamd worden. Er is een duidelijke scheidslijn, gemeente, die dwars door de gemeente heen loopt. En ik weet ook best wel dat dat een hele worsteling is. Ook voor degene die reeds avondmaal vierden. Om telkens weer te beleven dat zij ten dis geleid worden. Maar ook voor degene die nog van verre staan. Die nog zo bekommerd van hart zijn. En die niet verder durven te blikken dan dat er een verlangen is om dat te mogen leren kennen. Die worden dikwijls ook zo geplaagd door de vorst der duisternis. Dat zij er nooit zullen komen en dat er voor hen geen heil bij God is. Nou, dat laatste, dat is absoluut niet waar. Want er is een volheid bij de Heer te krijgen die niet uit te ledigen is. Maar bid of u naderbij gebracht mag worden. Dat kan ik niet doen, gemeente. Echt niet. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is zo nodig dat wij doorbrekend licht gaan krijgen. Dat wij afgesneden worden van al het ons. En dat je het gaat verstaan, moede, arm en naakt. Vluchtig tot de God die zalig maakt. Maar als wij vanzelfsprekend afblijven. Dat wij gedacht hebben van ik ga toch geen avondmaal vieren. Dan moeten we ook goed over nadenken, gemeente, wat we daarmee uitspreken. Want dat is dan ook een ernstige zaak. Als er totaal geen betrekking is op geestelijke dingen. En ons hart ligt nog puur in de wereld. Dan zit je wel in de kerk. Maar dan hoop ik dat het deze morgen zo op je afkomt. Dat je zegt, oh, als dan de scheiding hier op aarde al zichtbaar is. En ik blijf dan zitten. Wat zal er dan van mij worden als ik straks voor God moet verschijnen, zonder borg en zonder middelaar, dan weten we dat. Dan weten we dat. En misschien hoor je wel bij die tegenpartij, dus dat je op afstand kijkt en dat je neerkijkt op wie er aangaat. Maar dan houdt de Heer je op afstand hoor. En dan kun je misschien wel op een vijandige manier wat aanrichten bij een kind des Heren in ons midden. Maar hou er dan maar goed rekening mee wat er dan met u gebeurt. Dat is iets verschrikkelijks. Want wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En dat zal de Heere je laten beleven, kinderzeren in ons midden. Zodat je het ook tot je blijdschap mag beleiden. En ik hoop dat de Heere toepast. Gij richt de tafel aan voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartij dus. Amen.
Lezen wij nu het vervolg van het avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren God zonder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken. Van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid en der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadeden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En hij heeft zich zo vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises toen hij het uitriep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien. Zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het oude des kruises in de dood geven, en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als en iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En dat gij tot mijn gedachtenis met uw mond en eet en drinkt. En uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drankvliet, en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus ons eens lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons, en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. En dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. En verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, dan gaan wij nu met elkaar zingen Psalm 145, het vijfde vers. En daar staat ook in: het ziet al op u, het blijft alles op u wachten. En zo is het als het gaat om de vrijmoedigheid die een zondaar ontvangt, om aan te mogen gaan. Gij sterk doorspijst de rechtertijd hun krachten. Gij ontsluit uw hand ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. En na het zingen van deze psalm, dan is de tafel geopend. Dus wij zingen het vijfde van 145. daar nog één plaats en daar nog één plaats. Samen bidden. O lieve Heere Jezus Christus, wij smeken u, geef uzelf toch. We hebben dat niet verdiend. Wees ons toch tot een spijze, tot in het eeuwige leven. Tot vergeving van al onze ongerechtigheden. Voor het aangezicht uws vaders. Door de toepassende werking van de Heilige Geest. En dat enkel en alleen uit genade. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar lichaam al zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, ziet op het dierbaar bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. David mag ook belijden. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Dat is voor de Oosterling een heel bekend beeld. Namelijk wanneer iemand uitgenodigd was om gast te zijn, dan werd hij voor de tijd gezalfd. Denk maar aan de geschiedenis uit Lucas 7, waar de Heer Jezus juist Simon de Farizeeër verwijt dat hij hem niet gezalfd had. En dat gebeurt ook wanneer de Heere dat daadwerkelijk toepast wat hier in onze tekst staat. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Wat gebeurt er dan, dominee? Als de Heilige Geest daarin meekomt, dan wordt uw hoofd gezalfd met olie. Wat houdt dat dan in? Nu, dan moeten we altijd eerst het hebben over wie is de gezalfde des Heren. Dat is Christus. Hij is de gezalfde des Heren. Gezalfd tot het drievoudig ambt van profeet, priester en koning. En onze catechismus zegt ook in zondag 21 dat hij zijn zalving deelachtig maakt aan zijn kinderen. En dat betekent dus dat zij ook gezalfd worden. En waarmee worden zij dan gezalfd? Hier staat met olie, en dat ziet op de olie van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest zelf die deze zalving toedient. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. En wat betekent dat dan precies? Nu, Matthäus, toen hij tot bekering kwam, toen begon hij bij het nulpunt. Dan begint een mens pas echt zijn blindheid in te leven en zijn dwaasheid. Dat hij nog zo weinig weet. Dan gaat hij ook zijn armoede gaan inleven. Arm van geest te worden. Vanwege zijn zonde en ongerechtigheid. En ook zijn zwakheid. Maar dan gaat de Heilige Geest, die gaat hem zalven. Die gaat dat dierbare ambt van Christus beminnelijk en noodzakelijk maken. En dan krijgt hij een verlangen en een begeerte om deel te krijgen aan zijn zalving. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. En dan met name het onderwijs dat hij dan nodig heeft. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Matthäus, volg mij na. En ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. En dat hij dan voorop gaat om te beoefenen. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. In onderscheiden wegen van beproeving, van aanvechting, maar ook van vreugde. Want die olie ziet ook op de vreugde. De olie der vreugde wordt dan toegediend. Om dan daadwerkelijk vervuld te worden met de ware blijdschap van Gods kinderen. Dat het een wonder is en blijft en eeuwig zal blijven. Dat het bij u opkomt, wat heeft God toch bewogen om naar mij om te zien. Gij zalf mijn hoofd met olie der vreugde. Meer dan mijn medegenoten. Dat is de vreugde, de blijdschap in Christus. Zoals de discipelen dat mochten ervaren vlak na de opstanding. Zo lezen wij, en toen zij de Heere zagen, werden zij verblijd. En is dat ook bij u zo? Dat uw ogen ontsloten zijn en dat u mag ervaren, en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Dan afzien van jezelf en dan alleen op hem te zien. Zingen we nu Psalm 16. En daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Voordat we dat gaan zingen, eindigen we deze tafel met gebed. Wat hebben we dan ook uw Heilige Geest nodig, o Heere, om daadwerkelijk hier aan deze tafel te zitten, maar ook straks deze tafel weer te verlaten, om nabetrachting te kunnen houden op datgene wat aan deze tafel is geschied. Of we daadwerkelijk ook een kruimel van dat levensbrood mochten vinden onder de tafel, zoals die Canaanese vrouw erop gewezen werd, dat de kruimels ook onder de tafel lagen, om vanuit de ware verootmoediging, in besef van mijn onwaardigheid, zo'n kruimeltje te mogen ontvangen uit uw hand. Om Jezus wil. Amen.
nou hier achterlangs loopt, dat kan. Er is hier nog plaats voor arme verloren zondaren die niet buiten hem kunnen. Samen bidden. Heere God in de hemel, wij smeken het u, of gij toch de tegenpartij dus op een afstand wil houden, en of gij ons toch daadwerkelijk wilt laten beleven. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Dat zal het wonder zijn. Het is ook zo persoonlijk, als een arm en een verloren doemwaardige zondaar, die in zichzelf alleen maar enkel schuld en zonde heeft, maar die ziet op u, op die volkomen gerechtigheid die gij verworven hebt, op dat dierbare bloed dat wast en reinigt van alle zonden. Heere, dat wij toch door een waar geloof avondmaal mochten vieren, schenk ons dat door de dierbare werking van uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar lichaam al zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Als David toegelaten is tot deze tafel, waarvan de vijanden misschien wel spottend hebben gezegd: wie kan een tafel aanrichten in de woestijn? Psalm 78, zo uitdagend. Kan God een tafel aanrichten in de woestijn? Kan Hij dat? In een dorre doodse woestijn? Jazeker. Want Gij richt de tafel toe. Opdat de mens zou leren bij brood alleen niet te leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods komt. En Hij is toegelaten tot die tafel. Zijn hoofd is gezalfd met olie. En dan ontvangt Hij de beker. Mijn beker is overvloeiende. Zo zegt Hij ook in diezelfde psalm. En hoe kan dat nou? Ja, dat kan alleen maar omdat Hij niet geweigerd heeft om die drinkbeker die de Vader hem aanreikte aan te nemen. En naar zijn menselijke natuur heeft Hij er geweldig mee geworsteld, dat weten wij in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wij weten wat daarin zat, in die drinkbeker. Ons avondmaalformulier zegt het zo treffend: toen de last van onze zonden en de toorn van God in het bloedige zweet gedrukt, uitgedrukt werd. Dus dat zat in zijn beker. Wat zit er in uw beker? Dat leren wij in een weg dat onze beker helemaal ontledigd wordt. Kijk, als de wereld erin zit, gemeente, en al het aardse, en allemaal vrome godsdienst, dan zul je dit niet beleven. Maar als je echt leeggemaakt wordt van alles, dat je zegt ja. En dat je ontdekt wie je bent in jezelf, niks in mijzelf. Dan gaat Hij die beker vervullen met zichzelf. Mijn beker is overvloeiende. Kan het niet op, Heere? Uw goedheid is hemelhoog. Kan er niet bij. Uw goedertierenheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Uw onbezweken trouw. Mijn beker is overvloeiende met uzelf en met uw weldaden. Heb je er wel eens van mogen proeven? Heb je er vandaag iets van mogen proeven door de liefde Gods? Dan kan het niet anders dan dat je met gunning van deze tafel afgaat en dat je zegt: kom, smaak, dat de Heere goedertieren is. Daar zingen wij van met Psalm 16, het laatste vers. Gij maakte lang mij het levenspad bekend, waarvan in het druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde de liefelijke een van het zalig hemelleven. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Eerst willen we deze tafel met gebed besluiten. Wat zijt gij oneindig goed, o Heere. Dat hebben wij niet verdiend. Maar dat hebt u verdiend, Heer Jezus. Door uw lijden en door uw sterven. Alle eer dan ook aan u. En geef dat dat beginsel in ons hart mag leven. Geef, Heer, de Koning, uw rechten. Dat u, o lieve Koning, de eer zult krijgen van deze dag. Die zult u straks eeuwig ontvangen. Heer, ga met ons, bescherm ons, onderhoud ons. Wees met ons en hoor ons om Christus wil. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. En gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordend. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft. En zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons al onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 48 en daarvan het laatste vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig slot, door tijd nog eeuwigheid te schijnen, ter dood toe zal hij ons geleiden. Het zesde van 48. Thank you. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.